over het zwaard des geestes hanteren. Dus we gaan leven vanuit het woord. Wauw. We gaan leven uit het woord. We hebben de afgelopen periode hebben we eigenlijk een hele sessie gehad. Ik denk van 3/4 jaar geleden, toen gaf God duidelijk aan, ik heb me verzoend met de wereld, weet je nog? En ik moet zeggen dat ik altijd dacht, hij heeft zich verzoend met de christenen. Maar dat staat er niet. Er staat er, hij heeft zich verzoend met de wereld. En dat betekent met iedereen. En er zit geen hiaat meer tussen God en de mens. De mens maakt er regelmatig wel een potje van. Maar uiteindelijk heeft God gekozen om daar van daaruit niet te sturen. Hij heeft gekozen om te sturen vanuit de verzoening. En daardoor kunnen wij opnieuw geboren worden in een generatie die begonnen is toen hij zelf opstond uit de dood. Amen. Hij als eerste van de generatie en wij die volgen. En dat is goed om dat te weten. Dus je bent een deel van de generatie die Jezus gaat ontmoeten. En dat heeft niets meer leeftijd te maken, maar het heeft alles te maken met datgene wat er in je gebeurd is, dat jouw geest bevrucht is door de Heilige Geest. Daardoor hebben we het ook gehad over dat we hemelburgers zijn. Weten we nog? Efeze 2, dat we een plaats hebben gekregen in de hemel. Samen met Christus. En als je dat meer en meer beseft, dan betekent het ook dat je één bent met de hemel. Ook één met Christus. Dus daarom klopt ook het gebed, het Onze Vader, zoals in de hemel, zo ook op aarde. En dat is belangrijk om dat te weten. Ik ga met jullie even lezen 2 Timotheus, hoofdstuk 1, vanaf vers 7. Toen ik deze tekst ontdekte, toen dacht ik heb nog niet zo vaak uit Timotheus gelezen. En waarom niet? Ik heb geen idee. Ja, ik heb wel een idee. Maar hier staat namelijk iets in wat Paulus tegen Timotheus zegt. En dan, Timotheus moet hier weer even wakker maken. Want dan staat er, want God heeft ons, vers 7, 2 Timotheus 1, vers 7, want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde, van bezonnenheid. Schaam dus niet voor het getuigenis van onze Heer Jezus, of voor mij, zijn gevangenen. Maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God. Hoor je dat? Te lijden in de kracht van God. Dat is wat anders dan het lijden hier op aarde. Amen. Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwig. Doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heer, van onze Heiland Christus Jezus. Die de dood van zijn kracht beroofd heeft. En onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Dus we zien hier dat wij het ontvangen hebben niet uit werken, maar uit genade. Eigenlijk vanuit zijn voornemen. Hij heeft het bedacht. Hij heeft gedacht, ik moet een generatie in het leven roepen. En ik ga niet zorgen dat er een generatie wordt dat zij dat verdiend hebben. Maar ik ga een generatie ga ik in het leven roepen door gemeenschap met de Heilige Geest. En dat is namelijk je wedergeboorte. Daarom als je wedergeboren bent, dan heb je altijd de Heilige Geest in. Dat kan namelijk niet anders, want anders ben je niet opnieuw geboren. Waar ben je dan door bevrucht? Misschien wel door een andere geest, maar niet de Heilige Geest. Amen. En daarom is het belangrijk dat we dat beseffen. Daarom is het ook belangrijk dat we weten dat God zich verzoend heeft met de wereld. Dus niet meer voor ons eigen clubje, maar voor de wereld. Dus iedereen die uiteindelijk zich overgeeft aan de Heilige Geest, die zal namelijk in deze generatie terechtkomen. Kan niet anders. Amen. Daarom is het goed om te weten dat we hemelburgers zijn, dat we overwinnaars zijn, dat het niet door onszelf gebeurt, maar dat dat uiteindelijk een gave is van God zelf, door de wedergeboorte. En daarin hebben we vorige week gesproken, is de profetie uitgekomen van Psalm 91. Weet u nog wat er in Psalm 91 staat? Als je van hem bent, dan ben je in de schaduw van de Allerhoogste. Dan ben je namelijk veilig. Roep je mij aan, ik zal je antwoorden. Heb je hulp nodig, ik zal mijn engelen op je afsturen. Vallen er 1000 aan je linkerkant, 10.000 aan je rechterkant, het zal jou niet genaken. Dat is hetgene wat er geprofeteerd is, ongeveer 1000 jaar eerder, voordat Jezus aan het kruis ging. Voordat Jezus opstond uit de dood. En daar ben jij en ik een deel van. Dus met andere woorden, wij moeten gewoon dieper en dieper beseffen dat we veilig zijn. We voelen dat niet altijd. Maar in de geest zijn wij de veiligste op deze aarde. We hebben namelijk niemand nodig die jouw veiligheid waarborgt. Dat heeft namelijk God zelf gedaan. En daar heeft hij engelen voor. 2/3 van de engelen, die heeft hij daarvoor vrijgemaakt. Die zijn bij hem gebleven. Dus we zijn altijd in de meerderheid. Daarom hebben we afgelopen tijd ook gezien dat we overwinnaars zijn. We worden verleid. En de verleiding die ligt in alle tijden op het natuurlijke. Hij zal altijd jou aanspreken over hetgeen wat je doet of wat je niet doet. Maar hij kan je nooit aanspreken over wie je bent. Dat zal hij namelijk ook niet doen. Want dan gaat hij door het ijs. Ik heb het over de vijand. Ik heb het over de Satan. En daardoor zullen wij die verleiding moeten gaan weerstaan. Ook daar hebben we de afgelopen tijd over gehad. Stand houden om die verleidingen van de duisternis het hoofd te bieden. En daardoor, wij worden door niemand beschuldigd. Door Satan niet, maar ook door mensen niet. En je hoeft dat niet te vertellen aan die mensen, maar zodra dat ze je erg van beschuldigen, laat het van je afwapperen. En als het nog even blijft hangen, dan is het goed om eens even een beetje slaolie te nemen uit de koelkast. En dan gewoon iets te beseffen, dan ga je het gewoon proclameren. Ik ga je zeggen, voor jaren geleden zat ik een keer in de auto. En toen zat iemand mij te bellen, dat was notabene ook nog een christen. Was notabene ook nog iemand van de gemeente waar ik toen in zat. En die ging zo gigantisch tegen me tekeer, dat ik bijna een ongeluk maakte. Ik was gewoon helemaal perplex. Ik denk, wat is dit? En ineens merkte ik, oké, er is een beschuldiging naar me toegekomen, die nergens op slaat, maar die komt wel aan. En die kwam echt aan. Ik zat te sidderen achter het stuur. Ik heb de auto aan de kant gezet en ik heb uiteindelijk het van me afgeschud. Ik heb deze persoon nooit gesproken hierover. Uiteindelijk kwam ik hem de zondag daarna weer tegen. En ik heb gewoon gedaan of ik voor niks aan de hand was. Hij weet het nu nog niet. Oh nee, hij leeft nu niet meer. Maar hij zou het nu nog niet weten van me. Waarom? Omdat ik gewoon gemerkt heb, zonder dat hij dat wilde, werd hij gewoon even gebruikt. En dat had te maken met iets, volgens mij, ik weet het niet meer, maar wat we aan het doen zijn, dat dat vanuit God was. En hij wou even, de vijand, die wou even een blokkade zetten. Maar maak je niet druk, je gaat overwinnen. En daarom is het goed als het aan je blijft kleven. Ga de koelkast in. Neem wat slaolie. En zeg gewoon: dit ga ik proclameren als een teken van de Heilige Geest. En ik ga het gewoon op mijn voorhoofd smeren in Jezus' naam. Ik ga het aan mijn handen smeren in Jezus' naam. En iedereen die tegen mij komt, die zal het weten. Want ik ben hier. Halleluja. Wauw. Even een beetje rustig. Even een beetje dimmen. Want dit is hetgene wat we uiteindelijk gewoon moeten doen. Wij zijn namelijk die overwinnaars. Gaat het allemaal nog goed? Kan je veel beter aan mij vragen of het goed gaat. Maar met mij gaat het goed. Dus met andere woorden, wij zijn veilig. Psalm 91 is ons deel. En misschien moet je gewoon die psalm gewoon eens even dichtbij halen. Ik ga er nu ook even wat van lezen. Omdat je mij zeer bemint, vers 14, zal ik je bevrijden. Misschien moet je dat even kijken. Je moet gewoon wat aantekeningen maken. Want er staat eigenlijk: opdat hij mij zeer bemint, zal ik hem bevrijden. Ja, over wie hebt hij het? Dus uiteindelijk moet je dat even veranderen. Omdat je mij zeer bemint, zegt God. Omdat jij mij zeer bemint, zegt God. Zal ik je bevrijden. Dus hij zal niet hem bevrijden, je buurman, je buurvrouw, nee, het gaat over jou. Want jij bent in die schuilplaats. Ik zal je beschutting geven, opdat je mijn naam kent. Dus ik ga je een veilige plaats geven, omdat je bij die generatie hoort. Amen. Dan gaan we verder, roep je me aan. Ik zal je antwoorden. En uiteindelijk, ik zal in benauwdheid bij je zijn. En dan zie je wel, zal ik bij hem zijn. Als je hier gewoon wat overheen leest, dan gaat het eigenlijk niet over jou. En daarom moet je hier gewoon iets maken dat het naar je toe komt. Want hij is namelijk voor jou. Die profetie, die psalm is voor jou geschreven. Hebben we vorige week over gehad. Amen. En daarom is het wel goed om dat gewoon naar je toe te trekken. Ik zal je uitredden en ik zal je tot ere brengen. Dus schijnbaar moet er wat gebeuren. Als je hier bent en je hebt een leven achter de rug die gewoon niet zo plezierig is, of die ook niet zo proper is, maak je niet druk. Hij heeft het over jou. Hij zal je uiteindelijk weer op het spoor zetten zoals hij het wil. Amen. En dat is gewoon goed om dat te weten. Met lengte van dagen zal ik je verzadigen. En wat is die lengte van dagen? Dan kan je bedenken, ja, ik ben nu 70, dus ik word 90, is nog 20 jaar. Nee, lengte van dagen is tot een eeuwigheid. Amen. Dus voor iedereen, Ook als je hier bent en je bent ongeveer 90, dan is het nog steeds een lengte van dagen. Amen. En dat is namelijk belangrijk om te weten. En dan, en ik zal je mijn heil doen zien. Ik zal laten zien wie ik ben voor jou. Even niet in het algemeen, maar voor jou. Daarom is het goed dat je deze psalm gewoon even helemaal naar je toe trekt. Want anders blijft het algemeen. En dan ga je zeggen waarom dat ik dit zeg. De Satan heeft helemaal geen moeite met deze psalm. Als jij het allemaal naar een ander schuift, dan heeft hij er geen moeite mee. Want als jij dat allemaal doet, dan komt het nergens uit. Heb je dat wel in de gaten? Want dan is het altijd voor een ander. Maar die ander, die is het ook weer voor een ander. En die ander ook weer voor een ander. Dus daarom heeft Satan er dan helemaal geen probleem mee. Want hij denkt bij zichzelf, oké, ze trekken het toch niet naar hunzelf toe. En daarom is het goed om dit in jouw Bijbel gewoon even te veranderen. En dan verander je de Bijbel niet. Nee, maar het gaat hier, de psalmist, die gaat het over, die heeft het over ons allemaal. Dus dan zegt hij ook over hij. En gezamenlijk. Maar als jij hem persoonlijk leest, gaat het nogmaals over jou. En daarom, ik zal je mijn heil laten zien. En daar gaat het vandaag over. Ik ga er namelijk boven zetten, het zwaard des geestes hanteren. En ik zou je zeggen waarom dat ik het daar boven gezet heb, omdat het daar namelijk om gaat. Hij wil namelijk laten zien wie jij bent volgens hem. Niet volgens je vrouw, niet volgens je man, niet volgens wie dan ook, volgens hem. En daar gaat het om. En dan zal je gaan merken dat hij jou serieus neemt. Dat hij jou inzicht geeft over jouw leven die hij wil dat jij wandelt. Dus jouw leven is namelijk niet voor niets op deze aarde gekomen. Je bent namelijk een winnaar. En een winnaar zijn, dat betekent dat je hier bent met een doel. En daarom is het belangrijk dat we dat doel gewoon eens onder ogen komen. En dan heb ik het niet over wat je gaat doen in een kerk. Ik heb het niet over dat je een prediker wordt. Ik heb het er niet over dat je een profeet wordt. Of een weet ik wat allemaal. Nee, het gaat er gewoon over. Jij bent gewoon iemand. En de schepping die zit te wachten op datgene wat God van jou maakt. Amen. En dat is namelijk, dat moeten we weten. Ik ga nog maar even terug naar Jozef. Jozef heeft een woord gekregen, maar hij gaat gewoon verder met het werk wat hij aan het doen is. Hij is gewoon bezig en hij doet gewoon de opdracht van zijn vader. En dan moet hij gewoon even wat eten brengen bij zijn broers. Want die zijn met de kudde op pad. En tegenwoordig, als je een kudde hebt, dan heb je het land allemaal rondom de schaapskooi. Maar toen had je dat niet. Dan moest je gewoon op pad. En dan was je soms gewoon een paar maanden weg. Omdat je op zoek was naar gras. En uiteindelijk als je dan weer terugkwam, dan had je je beesten vet. En dan had je namelijk datgene behaald wat hij je wilde. Dus zo was Jozef was daarmee bezig. Dus met andere woorden, God die kan tegen je gesproken hebben, dat hebt hij. Want mijn kind ben je. Ik heb je namelijk in mijn generatie gezet. En ik ga je gebruiken zoals ik je wil gebruiken. En je zit hier en dan denk je, oké, hier ben ik goed in. Dus daar zal God me wel in gebruiken. En dat is ook een feit. Alleen, Jij moet dan dat ding gewoon lekker doen. Dat deed nogmaals Jozef ook. Alleen in het hele doen, in alles wat hij deed, ging God namelijk iets creëren, waardoor dat hij ook iets deed voor de hemel. Waardoor hij ook iets deed voor hem. En dat is hetgene wat hij wil. Maar hoe hebt hij dat nou gehoord? We zien namelijk in Johannes 10 dat mijn schapen horen naar mijn stem, zegt hij. Dus jij bent een schaap van hem, want je bent geboren. Je bent uiteindelijk in de generatie en je hoort zijn stem. Misschien zit je hier en zeg je, ja, ik heb zijn stem nog nooit gehoord. Misschien moet je daar dan gewoon eens eerst eens even bij blijven en daarmee God eens over praten. Gewoon eens even horen, ja maar vader, hoe hoor uw stem nou? Hoe? Nou, komt bij mij niet uit, zit te hoeën. Hoe hoor ik nou uw stem? En dan ga je zeggen, ik kan je dat niet leren. Want ik ben een totaal ander persoon als jij. Dus God die spreekt persoonlijk tot jou. En dat doet hij op een manier zoals het bij jou pakt. En dan kan je denken, oké, maar als je dat serieus neemt en je bent zo in relatie met de Vader, dan weet ik zeker dat hij namelijk tot je spreekt. Ik ga je een voorbeeld noemen. Ik zei dat net hier al. Uiteindelijk was ik met mijn preek bezig en ik kwam er niet uit. En toch wist ik één ding, ik zal eruit komen. Eigenlijk wist ik wel de titel, maar ik wist er geen kant mee op te gaan. En uiteindelijk, vanmorgen, toen ik gewoon in mijn stoel zat en dan kijk ik de tuin in, en ineens komt het binnen. Ik denk, wauw, en ik was volgens mij broodjes aan het klaarmaken, aan het smeren. Een beetje kaas erop doen en een beetje worst erop doen. Of ham. En ineens, wauw, ik gooide alles neer en ik schreef het op. Hier gaat het over. Hebt hij dan gesproken? Heb ik dan een briefje uit de hemel gehad? Nee. Heb ik zijn stem gehoord? Nee. Maar hij heeft wel gesproken. Want hij heeft het helder gemaakt in mijn gedachten. En dat doet hij namelijk op een manier, want hij weet dat ik namelijk dyslexisch ben. Dus hij spreekt mij niet aan of dat ik een professor ben. Dat zou hij bij Hans doen. Snap je? Dat zou hij bij Hans doen en dan zal hij het begrijpen. Maar hij doet het bij mij, zodat ik het kan begrijpen. En zo doet hij het ook bij jou. Zo doet hij het ook bij jou. Zo doet hij het bij ons allemaal. En dat is gewoon zoiets fantastisch om dat vast te houden. Daarom is Paulus degene die in Efeze komt en dan begint hij en dan zegt hij, hey, ik zie wat er allemaal gebeurt in jullie midden. Ik zie dat er liefde is. Ik zie dat je me serieus neemt. Ik zie dat jullie God serieus neemt. Dus elke keer als ik bid, dan bid ik voor jullie. En dan moet je kijken wat hij dan bidt. Dan bidt hij niet omdat je kreupel loopt. Dan bidt hij niet omdat je een grote teen zeer doet. Nee, hij doet wat anders. Ik ga met jullie even lezen. Daarom, Efeze 1 vers 15. Daarom hou ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van de liefde tot alle heiligen. En ik hou niet op met danken u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven een geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen van je hart te ontvangen. Zodat je weet welke roeping welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht. Dus wat doet Paulus? Paulus die bidt voor de hele gemeente, zodat de geest van wijsheid en de geest van openbaring uiteindelijk naar jullie toekomt. En die geest van wijsheid, die is ook weer voor iedereen verschillend. Want we zitten niet allemaal in dezelfde sores. We hebben niet allemaal dezelfde problemen. En uiteindelijk hebben we daarom allemaal een andere wijsheid nodig. En het is de wijsheid die God namelijk gewoon naar jou persoonlijk brengt. Je gaat het nog even lezen en dan zie je, zodat je verlicht, vers 18, zodat je verlichte ogen van je hart krijgt. Zodat je weet wat jouw roeping is. Het gaat over jouw roeping. Het gaat over jouw roeping, over jouw omstandigheden. Het gaat om de wijsheid die je nodig hebt om datgene op te lossen wat opgelost moet worden. En dat is namelijk belangrijk. Dit kan je namelijk niet uit de Bijbel halen. Het antwoord staat er niet in de Bijbel, want daar hadden ze nog geen laptop. En als jij een laptop kwijt bent, dan kan je namelijk in de Bijbel gaan lezen hoe hij die op moet lossen. Dan denken ze, waar heeft hij het over? We hebben helemaal geen laptops toen. Maar nu wel. Dus met andere woorden, zitten we in een tijd die totaal anders was als dat het in de Bijbel beschreven is. Is de Bijbel daarom verkeerd? Nee. Maar de Bijbel die geeft namelijk iets aan. Hij zegt namelijk, ik wil dat je de wijsheid en de openbaring van de geest van God krijgt. In plaats van dat je die in de Bijbel gaat zoeken. Daar kan je de Bijbel wel bij gebruiken, want je gaat hem lezen. En dan ga je tussen de regels door. Tussen de regels door ga je ineens jouw antwoord horen. En daar gaat het om. En als wij het zwaard des geestes willen hanteren, het woord van God, dan gaan we hem niet als letter hanteren, maar dan gaan we hem als geest hanteren. Want de letter doodt en de geest maakt levend. Dat staat er namelijk niet voor niets. Maar ik ga je zeggen, we zijn regelmatig bezig om uiteindelijk de Bijbel te lezen en dan het theologisch te bestuderen en theologisch het antwoord te zoeken en uiteindelijk ook iemand anders ermee om de oren te timmeren, omdat het theologisch allemaal er zo staat. Maar we weten allemaal, toen Jezus op aarde kwam, toen was er ook een heel volk bezig theologisch en uiteindelijk zijn ze allemaal aan de kant geschoven door Jezus zelf. Andere gebroed, zegt hij. Hé, ik moet je eigenlijk achter het behang plakken. Dat zegt hij eigenlijk. En dat heeft te maken dat wij bezig zijn met de letter. Ik heb het over de fariseeën. Ik heb het over de schriftgeleerden. Zelfs Paulus was zo'n man. En uiteindelijk weten we allemaal dat Paulus uiteindelijk helemaal in de fout ging. En daarom is het goed om dit meer en meer te gaan beseffen. Dat wij uiteindelijk door God zelf geïnstrueerd worden. Door de geest van hem. In 1 Johannes staat namelijk dat de zalving die wij op ons leven hebben gekregen, dat is de Heilige Geest, die leert ons. Je hebt geen leraar meer nodig. Geen leraar van de letter. Je hebt geen leraar nodig van de theologie. Het is niets mis mee, want als je theologie krijgt, dan begrijp je wel een aantal dingen uit de Bijbel. En daar is niks mis mee, want de Bijbel is nog steeds waarheid. Maar heel veel van de theologie, die zijn namelijk bezig met het oude verbond en met het nieuwe verbond. En ze hutselen dat allemaal door elkaar en ze weten niet meer waar ze uiteindelijk uitkomen. Hebben we het nu over het oude verbond of hebben we het nu over het nieuwe verbond? Hebben we het nu over de mens die het oude verbond aanhangt? Of hebben we het over de generatie die het nieuwe verbond om zich heeft hangen? En daarom is het goed om dat meer en meer te gaan beseffen. Wij zijn namelijk in de schuilplaats en in die schuilplaats is er vrede. Als je naar een herder kijkt, dan gaat de herder op pad, een grazige weide, maar op een gegeven moment gaat hij weer naar een plaats terug, want hij moest zelf ook wel eens slapen, en dan brengt hij de schapen in de schaapskooi. En dan kan hij zelf zijn hoofd ook gewoon neerleggen. En waarom is hij dan in de schaapskooi? Om de wolven buiten de deur te halen. En zo is het namelijk ook met jou. Je bent in die schuilplaats gekomen en de wolven zijn buiten. En dat ga je vasthouden. Daar ga je nooit meer over twijfelen. Maar als je de letter gaat gebruiken en je gaat in het Oude Testament lezen, dan ga je ineens ontdekken dat je dit moet doen, dat moet doen, zus moet doen, zo moet doen, om uiteindelijk in die rust te komen. Als we naar Deuteronomium 28 kijken, dan zeg je, als je mijn geboden bewaart, dan zal je gezegend worden. Als je dat niet doet, dan hebben ze een hele reeks, anderhalve bladzij, wat je allemaal gaat overkomen. Maar doordat je in die nieuwe generatie bent, en God zich, en de verzoening die God heeft bewerkt met de wereld, is een deel van jou, want jij hebt dat geaccepteerd. Amen. Daardoor is de wet in jou vervuld. En daardoor zijn alle zegeningen voor jou. Je ervaart het wel niet, maar je hebt het wel. Daarom is het belangrijk, als jij op een of andere manier er niet helemaal uitkomt in je natuurlijke leven, dat je een plaats hebt waar je eens even tot rust gaat komen en je gewoon eens even je afvraagt, wat is er aan de hand? Waarom overkomen dit? Want dit is geen werkelijkheid. Dit is alleen datgene wat mij overkomt. En ik zie het wel voor mijn ogen. Maar volgens God leef ik in een andere tijd. En ik wil die tijd wil ik pakken. En dan ga je met God daarover babbelen. En dan ga je gewoon beseffen dat God je namelijk gaat leiden. En heel vaak zien we dan, ik heb het over mezelf, dan wil ik eigenlijk dat het direct gebeurt. Maar uiteindelijk moet er soms iets gebeuren om ergens te komen. Ik ga weer terug even naar Jozef. Jozef die zou namelijk voor een heel volk, zal die ze uit de hongersnood halen. Maar dan moet er eerst wel hongersnood komen. Want anders hoeft hij ze niet uit de hongersnood te halen. Ja of ja? Dus dan moet er eerst een aantal zaken gebeuren. Hij moet eerst in Egypte terechtkomen. Hij moet eerst in die put terechtkomen, want anders komt hij niet in Egypte. Hij moet uiteindelijk door zijn broers moet hij aan de kant geschoven zijn, want anders komen zijn broers nooit bij hem om eten. Hebben we in de gaten waar het over gaat? Dus de strategie die God, die de hemel voor zich hebt, is gewoon totaal anders als dan wij hier op aarde bedenken. En dan denk je, oh, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Soms is het ook wel ingewikkeld, maar het is ook heel eenvoudig. Want God is voor je en niet tegen je. Ook dat staat in de Bijbel. Amen. Als er iets in je leven is wat je niet kan handelen, de geest die komt namelijk jouw zwakheid te hulp. Dus die zwakheid in jou, dat is ook al geen punt meer. Want de Heilige Geest die komt jouw zwakheid te hulp. Dus uiteindelijk is God voor je, de zwakheid komt hij te hulp. Dus wat kan mij nog overkomen? Het enige wat mij kan overkomen, dat is dat ik op een natuurlijke manier even een nare tijd meemaakt. Maar als je weet, na regen komt er zonneschijn. Hey, dan is regen toch ook niet erg? Want dan denk je, oh, morgen schijnt de zon weer. Dan kan ik wel lekker bruin worden. Amen. Voor degene die dat nog niet is. Misschien zijn er wel die wit willen worden. Oh, dat valt mee. Wauw. Nee, hè? Ik vind ook dat je bruin mooier uitziet als wit. Halleluja. Amen. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen, wij moeten gewoon naar het woord toe. En wij moeten gewoon naar de openbaring van God toe. En wij moeten gewoon gaan beseffen dat hij uiteindelijk het allemaal volbracht heeft. Ik ga met jullie even naar 2 Korinthe hoofdstuk 3. 2 Korinthe hoofdstuk 3. Daar is Paulus ook weer even bezig. En ik vind dat zo'n mooi gedeelte. Dat gaat over de oude en het nieuwe verbond. En dat gaat namelijk over datgene wat uiteindelijk in jou gebeurt. En dan staat er, gaan wij weder onszelf aanprijzen? Of hebben wij soms gelijk sommige aanbevelingsbrieven bij u? Of van u nodig? Onze brief zijt gij geschreven in onze harten. Kenbaar en leesbaar voor alle mensen. Daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten. Zulke vertrouwen hebben wij door Christus op God. Niet dat wij ons uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet de letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Dus met andere woorden, wil je levend worden, dan ga je bezig met de Heilige Geest en niet met de letter. Waarom moet je dan nog in de Bijbel lezen? Ik ga dit je vertellen. Je gaat in de Bijbel lezen omdat je weet dat God de Bijbel gebruikt om jou de woorden te geven, het gevoel te geven wat vandaag in jouw leven nodig is. Hij is de Alpha, hij is de Omega. Hij is de eerste, hij is de laatste. Dus hij is er altijd bij. En daarom is het goed dat wij zeker gaan kijken van, wat zegt de Bijbel hierover? Maar dan zal je gaan ontdekken dat de Bijbel die geschreven is in die tijd, dat die ook voor die tijd was en dat dat vertaald wordt naar deze tijd. En als je naar de Bijbel, naar de geest van de wet gaat, dan zal je gaan ontdekken dat die geest ineens springlevend, dat die wet ineens springlevend wordt en dat die gewoon naar jou toegebracht wordt voor jouw tijd en voor jouw situatie. Amen. En daarom is het goed om dit gewoon te weten. En hoe gaat het dan gebeuren? Dan ga ik nu even naar 1 Johannes. Hoofdstuk 2. En dan gaat het over de antichrist. Dus dan zegt Johannes dat er een antichrist zal komen. Nou, daar doen we soms in de christelijke wereld ook heel spastisch over. Wie is dan die antichrist? En wij denken dat Rome is, dat de paus is. En anderen denken weer dat het wat anders is. Maar Paulus is hier gewoon heel duidelijk. De antichrist is gewoon degene die Christus aan de kant zet. Die gewoon denkt dat hij het zonder Christus kan. Dus als jij wijsheid wil hebben, zonder dat de Geest het in jou die wijsheid neerlegt, dan heb je wijsheid die ontstaan is vanuit de antichrist. Oeh. En dat kan je namelijk op dat moment, kan je dat namelijk gewoon zelf zijn. Want je verwacht het niet van Christus. Maar dan zegt hij, hey, je hebt de zalving, ik ga het wel eens even helemaal lezen. Kinderen, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt, vers 18, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar aan hen moest openbaar worden dat niet alle uit ons zijn. Gij echter hebt de zalving van de Heilige en gij weet dat alle. Zie je dat wat er staat? En gij weet dat alle. Hoe weet Johannes dit nou? Gij weet dat alle. Dat zegt hij tegen jou. En volgens mij is Johannes niet bij jou geweest. Of wel? Ben je al zo oud? Maar hij zegt dat weet gij alle. Dus hij had de openbaring gekregen. Dat gaat de Heilige Geest openbaren. En de Heilige Geest is alom tegenwoordig. Die woont namelijk in je. Die woont namelijk in jou, omdat je bij die generatie hoort waar je ingeplucht bent. Ik heb u niet geschreven opdat gij de waarheid niet weet, maar opdat gij haar weet. En omdat geen leugen uit waarheid is, wie is de leugenaar dan wie logent dat Jezus de Christus is? Dus die eigenlijk zegt dat Jezus Christus niet bestaat. Dit is de antichrist die de Vader en de Zoon logent. Heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Wat u betreft, wat gij van de beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft wat gij van de beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij zelf ons beloofd heeft, het eeuwige leven. Vers 26, dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die gij van hem ontvangen heeft, die blijft op u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen en waarachtig is en geen leugen. Blijf in hem gelijk zij u geleerd heeft. Dus met andere woorden, ik hoef u niet te leren hoe dat u moet gaan wandelen. Ik moet u alleen leren om het van de Heilige Geest te ontvangen. En om die serieus te nemen. Maar ik ga je niet leren hoe dat je moet leven. Ik ga je alleen maar vertellen wie je bent in Christus. Toen je opnieuw geboren werd. Ik ga je alleen maar vertellen dat de Heilige Geest je deel is. En dat betekent, als jij dat gaat aanvaarden en dat serieus gaat nemen, dan gaat de Heilige Geest ruimte krijgen om tot je te spreken. En hij zegt bijvoorbeeld, ik geef het zijn beminde in hun slaap. Dus dat betekent dat je je even helemaal niet druk hoeft te maken, alleen maar te geloven. Geloven dat de Heilige Geest dit gewoon doet. En dat hij jou gewoon leert wat je nodig hebt voor jou persoonlijk op dat moment. Paulus die, daarom gaat Paulus jou gaat bidden om de geest van wijsheid en openbaring. Dat die zich gaat ontwikkelen in jou. Hij vraagt niet aan God om de geest in jou uit te storten, want dat is al gebeurd. Maar hij wil dat die geest zich gaat ontwikkelen, dat jij helemaal je gaat focussen op je geest. Dus nogmaals, je gaat je niet focussen op wat ik zeg. Je gaat focussen op datgene wat God zegt. En als er een moment is, kijk eens naar Samuel. Samuel, Samuel. En hij ging naar Elia toe. En Elia die zegt, ik heb je niet geroepen. Dan gaat hij weer naar zijn bed. Samuel, Samuel. Hij rent weer naar Elia. En Elia zegt, joh, ik heb je niet geroepen. Ga maar weer naar je bed. Dan gaat hij weer naar zijn bed. Samuel, Samuel. Gaat hij weer naar Elia. En gaat er ineens een lichtje branden bij Elia. En die zegt, als je nu weer dit hoort, dan zeg je gewoon, spreek maar. Want uw knecht hoort. Maar je moet nagaan, hij heeft het gewoon 3 keer, heeft hij dat naar Samuel gebracht. Samuel, dat is wel een profeet. Die was wel vol van de Heilige Geest. Die is geboren om koningen te zalven. Die is geboren om uiteindelijk de hemel op aarde vrij te zetten. En die snurkt gewoon. En als God hem roept, dan hoort hij het gewoon niet. En uiteindelijk zegt hij dan wel. En dan krijgt hij de boodschap van God. Dus met andere woorden, dit staat niet voor niets in de Bijbel. Dit staat er niet voor Samuel, dit staat er voor jou. Uiteindelijk gaan we dit pakken uit de Bijbel als voorbeeld en jij gaat erin wandelen. En dat is hetgene wat uiteindelijk de Bijbel elke keer aangeeft. Maar hij wil dat de wijsheid en de openbaring bij jou gaat borrelen. En dan ga je echt zeggen, als je ook nog maar even naar het Oude Testament gaat en we gaan naar het volk Israël, dan zijn ze in de woestijn en dan krijgen ze manna. De Bijbel is heel duidelijk dat manna het woord is, toch? En dan pakken ze die manna 's morgens, dan is het als een dauw leggend over de aarde en dan gaan ze het ophalen. En dan zijn er een aantal die denken, ja, ik geloof niet dat het er morgen weer ligt. En dan pakken ze er gewoon dubbel. Misschien wel 3-dubbel. Maar je moet eens kijken wat er dan gebeurt. Dan is die na een dag, dan willen ze het pakken en dan is het weggewandeld. Dan zijn het allemaal maden. En dan zie je uiteindelijk dat God gewoon zegt, het woord wat je vandaag hebt gekregen, dat is morgen niet meer aan de orde. Je krijgt vandaag weer opnieuw. Samuel, hij riep hem en hij reageerde en uiteindelijk ging hij naar bed. Misschien was het een dag later en uiteindelijk moest hij het weer horen. Hij moest weer die manna ontvangen om uiteindelijk tot zijn doel te komen. En wil jij tot je doel komen, wil ik tot mijn doel komen, dan gaat God jou aanspreken. En God, die heeft zoveel geduld. Je hebt geen tijdklok. Hij gaat gewoon aan de gang. Als je er 10 jaar over moet doen, doet hij er 10 jaar over. Als je er 80 jaar over moet doen, gaat hij er 80 jaar over doen. Dat is God. En als het hier op aarde niet lukt, dan doet hij het in de hemel als je een verheerlijk lichaam aan hebt. Is dit niet ontspannen? En als je dit gaat pakken, dan ga ik je echt zeggen dat hij hem beter gaat begrijpen. Dat hij beter zijn stem gaat horen. Want uiteindelijk, hij zal alles medewerken ten goede. En wat u betreft, de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen en waarachtig is en geen leugen, blijf in hem gelijk zij in u. Je gaat ook nog even naar Efeze. Volgens mij is het Efeze 5. En dan staat er Efeze 4, vers 20. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van naar hem gehoord. En zij door hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus. Dat gij wat uw vroegere wandel betreft. De oude mens. Dat die afgelegd hebt die ten verderven gaat. Naar zijn misleidende begeerte. Dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dus wat gebeurt er? Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij hoort namelijk in zijn generatie. En je hebt naar hem gehoord. En je wordt door hem onderwezen. En hij zal het over je oude leven hebben. Maar dan zal hij gaan erover spreken van je oude leven. Hé, laat het los. Laat het los. Laat het los. Doe er even niks mee. Je hoeft niets te verbeteren. Je moet het alleen loslaten. Dan komt de vernieuwing van denken vanzelf op gang. Weet je wat de vernieuwing van denken is? Dat is namelijk wat geboren is in jou. Dat is die nieuwe foetus. Je hebt namelijk ook, dat is een bovennatuurlijk mens. Je hebt een denkwereld. En dat denken, dat moet zich gaan ontwikkelen. Want dat denken, dat kan namelijk eeuwig bestaan. En God die wil dat dat vandaag al gestart wordt. En als hij het vandaag niet gestart kan krijgen, maak je niet druk, want hij is nog steeds voor je. Hij is niet tegen je. En dan zal hij, zodra hij in het verheerlijk lichaam bent, dan zal dit het item zijn wat hij met jou moet doornemen. Amen. En daarom is het belangrijk. Waarom zeg ik dit? Ik wil dat je namelijk rust gaat ervaren. Ik wil namelijk dat er vrede in je terechtkomt. Ik wil namelijk dat God gewoon kan spreken, want hij is namelijk een vredevorst. Dat betekent dat hij regeert in vrede. Dus hij regeert in jou als er vrede is. Maar als je hier zit te riebelen en denkt dat hij het allemaal niet goed doet, en van alles en nog wat aan God belooft wat je gaat doen. Ja, ik ga elke woensdag naar de Bijbelstudie. Ik ga elke zondag ga ik komen. Ik ga elke morgen om 5 uur mijn bed uit om te bidden. En weet je, en uiteindelijk denk je, oh, dat is wel heerlijk. Ja, dat is zelfbevrediging. Dus even een klein poosje leuk. Maar dan kom je erachter dat je 's morgens om 5 uur niet wakker kan worden. En je voelt je eigen schuldig. Om de laatste had ik iemand voor de telefoon. Niet van jullie. Maar die zegt, ik heb God wat beloofd. En ik kan het niet waarmaken. En dan gaat er gebukt om. En toen dacht ik, zeg je, die belofte, je moet naar God doen. En je moet tegen die God zeggen, je gaat het verbreken. Ik kan het niet. Net zoals die rijke jongeling waar Wout over sprak. 1 ding kon hij niet. Hij kon niet alles weggeven aan de armen. Maar dat was volgens mij zijn redding. Want stel je voor dat hij dit gekund had. Had hij namelijk Jezus niet nodig. Dan kon hij het namelijk zelf. Dat is ook de boodschap die in dit verhaal zit. Snap je dus, wij kunnen Wij kunnen de Bijbel nemen en theologisch kunnen we er van alles van zeggen. Theologisch klopt het dan allemaal. Maar uiteindelijk loop jij ermee in verstrikt. Want dan denk je, ja, maar dit kan helemaal niet. En wanneer ben je nou rijk? Anneke en ik heb 2 huizen. Dus ik moet er 1 weggeven? Anneke en ik hebben alle 2 een auto. Dus moet ik er 1 weggeven? We hebben 5 kinderen. Moet ik er 4 weggeven? Ja, maar dat is rijkdom. Snap je? Dus waar gaat het over? Mensen, hier moeten we echt over nadenken. Het gaat over totaal iets anders. In die tijd waren er helemaal geen huizen, er waren hutten. Hoezo rijkdom? Als we naar Abraham kijken. Hé, nee, dan moet je Jacob zien. Heb je de verhaal van Jacob wel gezien? Jacob die wil ook een zootje geiten. En uiteindelijk wil hij er heel veel. En dan gaat hij naar de drinkbakken. En dan gaat hij een stuk hout nemen. En dan gaat hij die een stukje eraf halen en een stukje niet. Dus dat, is, dat er een... Ja, je moet het maar eens lezen. Hè? Ja, er werden strepen. En dan, als ze dan dronken, dan werden die geiten drachtig. Want die, oh ja, dat hadden ze gezegd. Alle bonte geiten, die zijn voor jou. Al de anderen niet. En Jacob die dacht, ik wil rijk worden. En ik ga even een foefje doen. In de drinkbakken. En elke keer als er een geitje bevrucht was, nou, dan hadden ze daarvan gedronken. En dan kwam er uiteindelijk weer een gespikkelde geit uit. Die was voor Jacob. Mensen, als we dit gaan doen, en je bent hier en je wil boer worden, en je wil de Bijbel volgen, dan moet je misschien dit ook gaan doen. Maar ik wil je zeggen, als je dit gaat doen, en je komt dat tegen mij zeggen, dan zeg ik dat je met spiritisme bezig bent. Nee, maar snap je waar het over gaat? Wij hebben God nodig die ons instrueert. Mensen, echt. En ik ga er hiermee stoppen, maar anders kijk ik nog veel meer verhalen. Ik merk dat ze opborrelen in me. Maar ik ga het niet doen. Want dan gaat het alleen maar over die verhalen. Ik wil namelijk dat het woord van God, dat dat namelijk ingang vindt in jou en mij. En daarom is het goed om te beseffen dat het zwaar des geestes, om dat te hanteren, dat belangrijk is, dat het woord van God is, dat het manna is, wat in het Oude Testament bij het volk Israël als voorbeeld gediend is, heb. En dat ze het woord elke dag moeten gaan ophalen. En jij krijgt elke dag het woord van God. Waar komt dat woord, waar komt die mannen vandaan? Gewoon uit de hemel. Hebben de mensen daarvoor gebeden? Nee, die hebben er niet voor gebeden. Weet je hoe dat gekomen is? Omdat ze murmureerden. Ze murmureerden en God die dacht, eigenlijk hebben ze wel een beetje gelijk. Anders gaan ze met z'n allen van de honger dood. Ik ga wel een beetje manna geven. Toen hadden ze manna, vonden ze het ook weer niet goed, begonnen ze weer te murmureren. Want ze wilden bij die vleespotten van Egypte, hadden ze voor hun ogen. En God die dacht, ja, een beetje vlees moet eigenlijk ook kunnen. En de kwakkels kwamen naar beneden en die vielen daar gewoon neer en ze konden ze gewoon pakken. Ze hebben helemaal niet gebeden. Ze hebben alleen maar gemurmureerd. Maar 1 ding wisten ze. Ze hoorden namelijk bij God. Want ze waren namelijk het volk van God. En daarom kon God niet anders. Begrijp je waar we het over hebben? Jij bent bij de generatie die uiteindelijk door God verwekt is. Je bent zijn eigendom. Hij heeft jou voor jou betaald. En hij gaat jou gewoon datgene geven wat je nodig hebt. En of je nou bidt of murmureert, hij gaat het gewoon doen. Als jij het maar verwacht. Amen. En Israël, die ging naar hem toe en die ging murmureren. En die wist gewoon dat ze bij één moesten murmureren. En dat was namelijk bij God. Want zij waren namelijk een deel van dat volk van hem. Zo ben jij ook een deel van hem. Zullen we erbij gaan staan? Halleluja. Vader, ik dank u wel. Prijs uw grote naam, want u bent hier. We heffen onze handen op, papa. Vader, en we geloven dat de boodschap die u hebt gebracht, dat die als zaad in ons gezaaid gaat worden. Mijn zoon en mijn dochter, je zit hier. Je hebt misschien nog een aantal vraagtekens over heel deze materie. Maak je niet druk. Ik ga namelijk zorgen dat deze boodschap in jou vat krijgt, ruimte krijgt en zich gaat ontwikkelen. En ik heb gesproken, zegt God, naar de geest van de letter en niet naar de letter. Maar uiteindelijk spreek ik omdat ik gewoon wil dat je uiteindelijk gezegend wordt, omdat je mijn eigendom bent. Ik heb je niet voor niets gekocht. Ik heb je niet voor niets betaald. En denk nog maar weer even aan datgene wat ik voor jou heb gedaan, mijn zoon naar het kruis gebracht. En daar heeft hij een plaats gemaakt zodat jij opnieuw geboren kon worden. En ik heb daarmee ingestemd. Ik ben gewoon bij jou geweest en ik heb gemeenschap gehad met jouw geest. En daar is iets uit ontstaan. Houd dat vast. Houd dat vast. En de rest zal allemaal goed komen. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Koning. U bent Heer. U bent de Machtige. U bent de Eeuwige. En laten we hem aanbidden. Doe het met je geest. In je gevoel ben je er misschien even niet bij. Maak gewoon niet uit. Maar ga diep beseffen dat je opnieuw geboren bent. En dat je mij, zegt God, omarmt. En ik ga je zwakheid te hulp komen. Jezus. Korashama.